Goedemiddag. Wie is hier voor het eerst? In ieder geval, en daarna nog een paar, ik ook. Oké. Ik zal zo meteen even vertellen wie ik ben. Hallo Gerda, hoe is het ermee? Tijd niet meer. Goeie herinnering. Ja. Gerda ken ik goed, al 20 jaar, of niet? Ja. Wie kent mij nog meer? Wie heeft mij wel eens vaker gezien? Oké, de rest niet. Ik zal zo meteen even uitleggen wie ik ben. Maar eerst even dit. Toen we aan het zingen waren, toen kreeg ik de volgende gedachte. En misschien hebben sommigen van jullie daar iets aan. In mijn gedachten had ik een heel groot verkeersplein. En die heb je daar in de buurt van Rotterdam, Ridderkerk. Daar kom je naartoe rijden en dan zie je allerlei wegen door elkaar, over elkaar heen. En dan denk je, nou, als dat maar goed gaat, dat ik daar zo meteen kom. Sommigen van jullie hebben dat gevoel wat betreft de komende tijd, de komende periode, in verband met keuzes die je moet maken. En dat je denkt van, hoe moet dat zometeen? Want er liggen talloze mogelijkheden voor je. En je denkt, ik hoop dat ik maar op de goede bestemming uitkom. Nou, het beste wat je kunt doen als je zo'n groot verkeersplein nadert, is gewoon de aanwijzingen blijven volgen. En voor de rest je maar laten leiden door al die bochten en al die afslagen heen. Gewoon de volgende aanwijzing volgen. En daarna weer de volgende aanwijzing. En uiteindelijk kom je op die plek waar je zijn moet. Dus ik heb het idee dat de Heilige Geest tegen verschillende van jullie zegt. Die voor al die keuzes staan die je moet maken. Van hoe moet dat allemaal? En de Heilige Geest zegt, gewoon de volgende aanwijzing volgen. Dus dan kom je op de goede plek terecht. Dus misschien hebben sommigen van jullie daar wat aan. Goed zo. Ik heet Bart Doornweert. En ik woon in Ede tegenwoordig. Ik ben getrouwd. We hebben 4 kinderen. Waarvan er 1 ook al getrouwd is. En ik ben een poosje geleden opa geworden. Wij werken al bijna 30 jaar met jeugd met een opdracht. En jarenlang in Heerde gewerkt, op de Veluwe, Heidebeek. En ook verschillende jaren in het buitenland gewerkt, 1 jaar of 6, in India en in Nepal. Daar zijn ook 2 van onze kinderen geboren. En 1 jaar of 12 geleden zijn we teruggekomen uit India. En toen zijn we terechtgekomen in Ede, waar we samenwerken met een plaatselijke gemeente, de Schuilplaats. En ja, ik heb daar mijn kantoortje en ik ben veel bezig met spreekbeurten door heel Nederland heen, zoals hier vandaag. Cursussen geven op verschillende plaatsen, weekends, dagen, trainingsdagen enzovoort. Dus ik ben veel bezig door heel Nederland heen en soms ook in andere plaatsen in Europa, Engeland of soms naar het Midden-Oosten. Maar waar mijn hart ook vooral ligt, en dat is De andere lijn, de ene lijn is Nederland, met trainen van mensen, toerusten van mensen. De andere lijn is India, daar zijn we 1 jaar of 6 geweest in die omgeving. En daar ondersteunen we heel veel mensen, plaatselijke werkers. En ik onderhoud ongeveer dagelijks contact met allerlei dingen die in India gebeuren. En in Nepal en in Bangladesh, die landen. Wie is daar wel eens geweest in India? Een aantal van jullie zijn er wel eens geweest. Misschien voor een reis om daar mensen te bezoeken of als toerist. Of als je interesse hebt, kunnen we na afloop even samen praten. Dus dat zijn de 2 dingen die ik doe in Nederland. En allerlei gemeentes waar ik naartoe ga. En dan in de tweede plaats veel met India. Ik heb een paar dingetjes meegebracht, die liggen daar. Vroeger nam ik nog veel meer mee. Ik heb het wat teruggedraaid van een aantal dingen. Dat is in de eerste plaats dit boek. Christen, wees vrij. Dit is geschreven door een goede vriend van ons. Die ruim 20 jaar geleden voor het eerst bij ons op bezoek kwam op Heidebeek. Het centrum van jeugd met opdracht. En Graham Powell komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. Maar hij woont tegenwoordig in Canada, maar hij reist veel, onder andere naar West-Europa, Scandinavië. Hij komt ze nu en dan ook in Nederland. En dit boek was jarenlang alleen maar beschikbaar in het Engels en dat heette Christian, Set Yourself Free. Nou, ik geloof dat er heel veel goede boeken zijn. Maar dit boek wil ik in bijzonder aanbevelen, omdat ik helemaal geloof in dit boek. Omdat het in de eerste plaats het getuigenis van Graham geeft. Graham vertelt dat hij jaren geleden fulltime evangelist was in Nieuw-Zeeland. Hij zegt, ik ging de straat op met een busje waarop stond God is liefde. En ik predikte de evangelie op straat, zegt hij. Jezus maakt werkelijk vrij. En wie de Zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Maar hij zegt, ik zat zelf helemaal vast. Innerlijk was ik helemaal op slot. Ik had allemaal angsten. Ik had allerlei ziektes. Ik durfde niet naar buiten. Ik durfde mensen nauwelijks aan te kijken. Hij zegt, aan de ene kant verkondigde ik de theorie van het evangelie. En dat klonk fantastisch. Maar van binnen bij mij klopte het helemaal niet. Niet dat ik in zonde leefde, zegt hij. Ik vastte, ik bad, ik las het woord van God. Zo hield ik me ongeveer overeind. Maar ondertussen had ik geen antwoord voor de problemen waar ik innerlijk mee worstelde. Ik ging naar bijeenkomsten toe waar mensen me de handen oplegden. Ik ging naar mensen die er verstand van hadden, experts, die in de bevrijdingsbediening stonden, legden me de handen op. En ze zeiden tegen me, er is niks aan de hand met je, ik ben helemaal oké. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping enzovoort. Hij zegt maar, ondertussen zat ik nog steeds vast in mijn eigen problemen. En ik riep God aan en uiteindelijk leerde de Heer mij persoonlijk hoe ik uit die gebondenheden kon komen. En dan is het tweede gedeelte van dit boek is een Bijbelse onderbouwing over hoe we gebonden kunnen zijn. En hoe we gebonden raken, maar ook hoe we daaruit kunnen komen. En dan vertelt Graham zijn persoonlijke verhaal, hoe de Heer hem gereedschappen gaf, werktuigen, om uit die gebondenheden te komen. Persoonlijk. Niet doordat anderen voor hem baden, maar doordat hij voor zichzelf aan het bidden was. Ik ben dat toe gaan passen in mijn eigen leven, 15 of 20 jaar geleden. Ik heb daar zelf het effect van ondervonden, hoe je voor jezelf kunt bidden en hoe je tot grotere vrijheid kunt komen. En dit boek vertelt daar het een en ander over. Nou, een jaar geleden was iemand ermee bezig om dat boek uit het Engels in het Nederlands te vertalen. En die persoon die kwam naar mij toe en zegt, heb jij interesse om dat boek ook aan de man en aan de vrouw te brengen? Ik zeg alleen als het niet zo duur is, want ik heb geen zin om dure boeken te verkopen die ik zelf nooit zou kopen. Dus normaal moet hier 14, 15 of 16 euro op staan. Ik zeg, wat dacht je van 10 euro? Nou, hij zegt, dat wordt moeilijk, maar we doen ons best. En uiteindelijk, een paar maanden geleden is dit boek uitgekomen en het kost precies 10 euro. Dus een heel goed boek. Ik heb er een paar meegebracht, want ik wist niet dat de groep hier zo groot zou zijn. Ik had eigenlijk 20, 30 mensen verwacht. Maar als u daar interesse in heeft, daar liggen wat boekjes. Ik wil ze ook wel opsturen als u daar interesse in heeft. En nog wat, Graham komt na jaren weer eens in Nederland. Nu ben ik weer die aankondiging vergeten waar dat op staat. Maar op 27 januari is hij voor een hele studiedag. En ook praktische dag, dat weet ik. Want Graham die koppelt altijd de praktijk aan de theorie. Hij komt op 27 januari naar Ede op een zaterdag van 's morgens 10 tot 's avonds 10 om daar les te geven over onder andere dit soort dingen. Hoe we bevrijd kunnen worden van allerlei gebondenheden waar we nog problemen mee kunnen hebben. Dat is één. Ik heb een aantal kleine boekjes hier en die liggen daar ook. Dat zijn bewerkte toespraken van mijzelf. Iemand anders heeft daar een leesbaar artikel van gemaakt en dat samengevat in een klein boekje. Hoe we kunnen veranderen van woestijn, teken van een leven zonder God, naar een tuin. Met vrucht, met kleur, met geur enzovoort. En nog een paar andere dingen die liggen daar ook. Dan gaan we nu samen lezen vanuit 1 Johannes, hoofdstuk 4. In Johannes hoofdstuk 4. Ik ga u iets vertellen en dan in het tweede gedeelte van deze van mijn bezig zijn hier, gaan we tijd van gebed hebben. En ook datgene wat we hier lezen, hoe we dat kunnen toepassen naar onszelf toe. En het verhaal van vanmiddag is, dat gaat over de kracht van liefde. De kracht van liefde. En we lezen hier de brief van Johannes. En Johannes, een van de discipelen van de Heer Jezus, die wordt ook wel genoemd de apostel van liefde. Nou, dat is niet vreemd als je 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot 21 leest. En daar gaan we zo meteen iets meer over zeggen, maar we gaan het eerst lezen. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7 tot 21. Geliefden, laten we elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren wij ook elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben hem aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland der wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde die bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Wel, hier lezen we 14 versen. Vers 7 tot vers 21. En ik heb het geteld en ik heb het aangestreept. En daar staat in deze 14 versen, staat 29 keer het woord liefde, of geliefd zijn, of liefhebben, of liefde. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen, deze 14 versen, die zijn totaal volgepakt met liefde. Het is ongelooflijk hoe iemand een brief kan schrijven, en dan moet je wel heel erg gepakt zijn door liefde of verliefd zijn, om in 14 versen 29 keer, en nog niet eens zulke lange versen, 29 keer het woord liefde te kunnen schrijven. Het is als het ware, als Johannes zijn mond open doet, dan stroomt daar datgene naar buiten wat hem hier van binnen bezighoudt. Zijn mond spreekt van wat er in zijn hart leeft. En dat zegt de Heer Jezus ook. Wat in het hart is, dat komt door de mond naar buiten. Nou, dat is duidelijk bij de apostel Johannes. Wat hem bezig hield, was de liefde van God, hoe hij geliefd was en hoe hij die liefde uit mocht delen aan anderen. Daarom wordt hij ook genoemd de apostel van liefde. Geen andere apostel spreekt zoveel over liefde dan Johannes. Maar was hij ook zo begonnen? Dan zouden we eens even moeten kijken naar het begin van Johannes. En kijken hoe begon hij toen Jezus hem riep. Toen Jezus zei, kom achter mij en leer van mij. Nou, deze man die is heel oud geworden, zoals we weten. Hij is waarschijnlijk wel 90 jaar oud geworden, de apostel van liefde. Alle andere apostelen, discipelen die Jezus volgde, de meeste daarvan stierven jong. Martelaarschap, bijna allemaal. Gestenigd, gekruisigd, onthoofd, noem maar op. Alleen Johannes, die heeft heel lang geleefd. En aan het einde van zijn leven, toen hij de openbaring van Johannes schreef, toen leefde hij op het eiland Patmos. En daar verscheen Jezus aan hem. Hoe begon Johannes? Hoe oud zou hij geweest zijn toen hij begon om Jezus te volgen? Hij had een broer, die heette Jacobus. Die twee worden vaak samengenoemd in de evangelieën, Johannes en Jacobus. Ze hoorden eigenlijk bij de binnenste cirkel van de vertrouwelingen van de Heer Jezus. Ze worden vaak met z'n drieën genoemd, Petrus, Johannes, Jacobus. Als Jezus iets heel bijzonders ging meemaken, of iets heel bijzonders ging doen, opwekking van een dode bijvoorbeeld, dochtertje van Jairus, iedereen werd weggestuurd, alleen die drie mochten blijven. En ook andere dingen, daar gaan we zo nog naar kijken. Ook dan nam hij deze drie apart. Johannes en Jacobus, de tweeling. Laten we eens kijken wat voor kerels dit waren toen ze begonnen. Markus 3. Markus 3. Markus 3, vers 17. Ik kom uit een buurt in Nederland, van het platteland, waar vroeger vooral, tegenwoordig is dat een beetje verdwenen, waar mensen bijnamen kregen. En die bijnaam had vaak te maken met het karakter van de persoon. Of wat voor buurt hij uitkwam. Of met de familie waar hij mee verbonden was. In de tijd van de Bijbel gebeurde dat ook. Mensen kregen vaak een naam die te maken had met het soort, met hun vader, of met het soort van karakter dat zij hadden. Nou, in Markus 3, daar wordt ons verteld hoe deze apostel van liefde aan het begin was toen hij een volgeling van Jezus werd. Markus 3, vers 17. Daar staat, hij stelde de 12 aan en aan Simon gaf hij de bijnaam Petrus. Petrus betekent rots. Dat was vooral in de toekomst bedoeld voor Petrus. Zo zou hij worden. En Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus, die gaf hij de bijnaam Boanerges. Dat is zonen des donders. Dus deze twee knapen, Johannes en Jacobus, kregen alle twee dezelfde naam. Want waarschijnlijk waren ze alle twee een beetje uit hetzelfde hout gesneden en ze heten zonen des donders. Nou, daar kun je iets bij voorstellen. Wat dat voor kerels geweest moeten zijn. Dat waren kerels die nogal heet gebakerd waren. Snel enthousiast ergens voor. Maar je moest ook oppassen als je in hun buurt was. Want je wist nooit wanneer de zaak explodeerde. Er kon zoiets misgaan en zij reageerden meteen. Sommigen van ons reageren langzaam. Je wacht. Je slikt wat dingen in en dan op zekere dag explodeer je. Dat kan ook. Maar u hoeft je met die zonen des donders, denk ik, je geen zorgen over te maken. Bang! Meteen was het wat ze bedoelden van binnen, pats, dat zeiden ze. En owe, als je ze in de buurt van zere tenen kwam bij hun, dan was het ook meteen, bang. De reclame van een poosje geleden was een man met een kort lontje, geloof ik. Ik zie niet zoveel tv, maar ik heb dat iets meegekregen. Dat ging over mensen met korte lontjes. Nou, die kennen we allemaal wel in onze omgeving. Mensen met korte lontjes, mensen met zere tenen, waar je vooral mee moet oppassen dat je er niet op gaat staan, want dan gaat er wat exploderen. Nou, dat waren deze twee kerels, Johannes en Jacobus, zonen des donders. En dat wordt dan zo keurig verteld door de evangelieën heen, als ze Jezus volgden in die 3 jaar, hoe dat tot uitdrukking kwam. Nou, dit is de hoop die we hebben. Johannes en Jacobus begonnen als de zonen des donders. En Johannes aan het eind van de reis, toen had hij Jezus misschien al 70 jaar gevolgd, toen was hij geworden de apostel van liefde. Zoals dat lied wat we gezongen hebben, hij was geworden net als degene die hij volgde. En dat is eigenlijk wat waar God mee bezig is in ons leven, ons te maken net zoals degene die we volgen. Maar hoe werkt dat? Wat moeten wij daaraan doen? Daar gaan we eens naar kijken. Nog even iets meer over Johannes en Jacobus. En dan gaan we even in het evangelie van Lucas kijken. Lucas.
Lucas hoofdstuk 9. Deze mannen in hun onvolwassenheid, die werden er al vrij snel door Jezus op uitgestuurd. En wij hebben ergens het idee, als we bruikbaar willen zijn voor het Koninkrijk van God, dan moeten we zo ongeveer op een niveau staan van Jan Zijlstra of Benny Hinn, of misschien nog net iets daar beneden. Tegen die tijd, dan zijn we bruikbaar om uitgezonden te worden. Maar dat is helemaal niet zo. Johannes en Jacobus, die werden in die eerste fase van het volgen van Jezus, werden ze door Jezus er al op uitgestuurd. En in Lucas 9 wordt ons daar iets over verteld. De uitzending van de apostelen. Hij riep de 12 samen, gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om zieken te genezen. En hij zond hen uit om het koninkrijk Gods te verkondigen. Nou, dat was gevaarlijk om dat te doen voor Jezus. Om aan deze kerels, die nog zo onvolwassen en zo onstuimig waren, om die autoriteit, macht te geven. Kracht is heel gevaarlijk als het... Als we onvolwassen zijn in ons karakter. En we zien dat ook vaak als mensen heel krachtig gebruikt worden door God. Dat ze soms de mist ingaan. Omdat ze onvoldoende stevig in hun schoenen staan, geestelijk gezien. Maar Jezus vertrouwt ons toch, ondanks onze onvolwassenheid, om ons macht te geven, om zieken te genezen, om het evangelie te verkondigen en autoriteit om boze geesten uit te drijven. Dus dat gebeurde met Johannes en Jacobus ook. In vers 6 staat, ze gingen heen en trokken de dorpen langs, overal het evangelie predikende en genezingen doende. Dus Johannes en Jacobus, zonen des donders, werden in hun onvolmaaktheid door Jezus erop uitgestuurd. En ze werden gebruikt door hem om het evangelie te verkondigen en ook wonderen en tekenen te doen. Iets verder in Lucas 9, vers 28... Dat verhaal lezen we nu niet helemaal, hebben we geen tijd voor. Maar als u dat leest, als u dat verhaal leest van 28 tot 36, een bekend verhaal, dan neemt Jezus een paar mensen apart. Zijn vertrouwelingen uit die groep discipelen, en van die 12 neemt hij er 3, staat er in 28. Hij nam Petrus en Johannes en Jacobus en hij ging de berg op om te bidden. En hier gaat Jezus de berg op, de berg der verheerlijking, zoals we die noemen. En daar krijgen deze 3 discipelen een ongelooflijke openbaring. Ze kregen een openbaring over wie Jezus werkelijk was. Normaal in dagelijks leven zag Jezus eruit als een normale timmerman uit Nazareth. Hij viel niet eens op, want Judas moest hem laten verraden met een kus. En hij zei, Judas zei, degene die ik een kus geef, die is het, die moet je pakken. Dus hij viel niet eens op tussen de mensen. Maar in die verpakking van timmerman was iemand verborgen die de heerlijkheid van God in zich droeg. En daar zien de discipelen hier iets van. Er wordt gezegd dat hij toen hij ingebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd, enzovoort. En ze zagen de heerlijkheid van God. Ze zagen de heerlijkheid. En daarbij Jezus zagen ze Mozes en zagen ze Elia. En ze hoorden die stem uit de hemel. Dus deze Jacobus en Johannes, die kregen samen met Petrus hier een ongelooflijke openbaring van de heerlijkheid van God. Dus om het samen te vatten, hier hebben we 2 onvolwassen kerels nog, zonen des donders, die gebruikt werden in de dienst van Jezus, uitgezonden werden. Ze kwamen terug met fantastische verhalen. Ze kregen fantastische openbaringen. Onder andere hier op de berg der verheerlijking liet Jezus hen zien wie hij werkelijk was. En ze kwamen weer van de berg naar beneden en dan zegt Jezus, en over wat je nu meegemaakt hebt mag je niks zeggen tegen niemand. Totdat een bepaalde tijd. Dat leert ons ook iets. Sommigen van ons hebben fantastische dingen meegemaakt. Over visioenen gezien misschien. Of genezingen meegemaakt. Dat zegt op zich nog niks over hoe volwassen je bent in karakter. Dat moeten we goed in de gaten houden. Want als we zien dat iemand gebruikt wordt door God en met een fantastisch verhaal komt, dan denken we, oh, die staat op een enorm hoog peil. Dat zegt op zich nog niets. Het is mooi dat mensen gebruikt worden, dat mensen visioenen krijgen, dat mensen gaven van de geest meemaken. Maar dat is geen maatstaf voor onze volwassenheid in ons karakter. Daar zijn andere kenmerken voor. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is, en dan wordt al die dingen genoemd. Johannes en Jacobus maakten deze dingen mee. Genezingen, wonderen en tekenen en fantastische openbaring die ze ontvingen. Maar dan zien we hun zwaktes. Door de evangelie heen zien we de zwaktes van Johannes en Jacobus. Ik noem er een paar, we hebben geen tijd om ze op te zoeken. Maar in Lucas 9 vers 46, dat heeft u nog wel bij de hand, daar staat dat ze tussen al deze fantastische dingen door, ze waren net terug van die actie, net na die fantastische openbaring, dat ze daar notabene een ruzie hebben met elkaar over wie van hun wel de meeste is. Er kwamen ook overleggingen bij hen op wie van hen wel de meeste was. Maar Jezus kende de overlegging van hun hart en hij nam een kind en hij plaatste dat in het midden. Dus hier zijn volgelingen van Jezus, ze maken wonderen en tekenen mee, ze preken het evangelie, ze hebben fantastische openbaringen en toch hebben ze problemen. Klinkt u dat bekend in de oren? Ja. Dat is met ons allemaal zo. We maken fantastische dingen mee. Misschien zijn er wonderen en tekenen. Gaven van de Heilige Geest. En toch problemen. Over hele basisdingen. Ze hadden ruzie over wie van hun wel de meeste zou zijn. In Marcus wordt het ons nog wat verder uitgelegd. Daar durfden Johannes en Jacobus niet naar Jezus toe te komen. Dus ze stuurden hun moeder ernaartoe. En die had een klein verzoekje. En de moeder van Johannes en Jacobus zei, Heer, ik heb een klein verzoekje aan u. Wat is het, zegt Jezus. Hij zegt dit, dat mijn zonen Johannes en Jacobus, als u een keer in uw heerlijkheid bent, de een aan de linkerzijde zal zitten en de ander in de rechterzijde. Wat vindt u daarvan? Jezus zegt, je hebt geen idee waar je het over hebt. Laat maar zitten. Je kunt niet die heerlijkheid ontvangen zonder dat je bereid bent om door lijden heen te gaan. Dus ze hadden ruzie over wie de meeste was. Dat zit ons in de genen bijna, als mensen, om ons van beneden naar boven te werken. Nou, dat is in het Koninkrijk van God heel anders. Dan moeten we proberen om de laagste plaats te zoeken, zegt Jezus. Want de laagste plaats in het Koninkrijk van God is de hoogste. Wij zitten, zogezegd, in een omgekeerd Koninkrijk. De waarde van de wereld die we ook meenemen in de kerk, dat moet allemaal uitgezocht worden en uitgesorteerd worden, zodat daar de nieuwe waarden van het Koninkrijk van God voor in de plaats komen. Wat links is in de wereld, is rechts in het Koninkrijk van God, bij zo'n spreken. Wat hoog is in de wereld, is laag in het Koninkrijk van God. En wat laag is in de wereld, is hoog in het Koninkrijk van God. En Jezus laat dat zien door een kind in hun midden te plaatsen. Hij zegt, wat in de wereld onaanzienlijk is, het zwakke, het kleine, waar je langs heen loopt, over het hoofd ziet. Hij zegt, dat staat heel hoog aangeschreven in het Koninkrijk van God. Dus de Johannes en Jacobus hadden nog het een en ander te leren. Ook, en dat staat toch ook hier in diezelfde bladzijde, Lucas 9 vers 49, daar staat dat ze problemen hadden, niet alleen onderling, gedoe, meningsverschillen, maar ook tussen groepjes. Lucas 9 vers 49. Meester, wij hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en we wilden hem beletten omdat hij niet met ons u volgt. Hier zetten ze de ene groep af tegen de ander. Ze hadden het over een groep die ook bezig was met demonen uit te drijven. En zeggen, nou die kunnen er niks van, we hebben maar gelijk gezegd dat ze maar op moeten houden. Want ze horen niet bij onze club. Jezus zegt, niet doen. Ze zijn bezig in mijn naam, ze zijn bezig om iets goeds te doen, bemoei je er niet mee. Dat heeft mij geholpen om me niet te veel te bemoeien met anderen. Waar ik niks mee te maken heb, die zegen ik. Want ze zijn niet tegen mij, ze zijn ook voor mij, zegt Jezus. Dus dat maakt het heel makkelijk. Ik hoef me daar niet mee te bemoeien, ik hoef me daar niet mee te bemoeien. De Heer zegt tegen mij, bemoei je met je eigen zaken, doe wat ik je vertel, klaar. En de rest dat regel ik wel. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. En je bent bezig met het positieve en niet zozeer doet dit wel goed, doet dit wel goed. Er komt weer een slecht boek aan, moet ik ook weer van alles over vertellen. En dat artikel is niet goed en die groep die zit er ook helemaal naast. Nou, daar word je helemaal zenuwachtig van en overspannen van. Maar dat leggen we gewoon naast ons neer. We zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dus de ene groep niet tegen de andere groep afzetten. Nou, deze kerels waren nog gevaarlijk ook. Kijk maar eens in Lucas 9, vers 54. Lucas 9, vers 54. Daar kwamen ze, en dat was al vrij aan het eind van de bediening van Jezus. Toen kwamen ze in een dorp van de Samaritanen. Nou, dat lag elkaar niet goed, Joden en Samaritanen. Dat was een heel andere bevolkingsgroep. Die een hele verkeerde godsdienst erop nahield. Ze hadden wel wat van het Joodse godsdienst. Maar ook een heleboel vanuit hun land van oorsprong meegenomen. Uit Assyrië kwamen ze. En toen kwamen ze in dat dorp. Ze wilden daar overnachting. En er was een grove belediging. Dat, vooral in het Midden-Oosten. Dat ze geen gastvrijheid kregen. Die werden gewoon weggestuurd. Ze zeiden, bekijk het maar. We hebben hier geen ruimte voor jullie. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dit bemerkten, zeiden ze, Heer, wilt u dat wij zeggen dat vuur van de hemel zal neerdalen om hen te verteren? Die wilden dan meteen rigoureus afrekenen met het hele dorp. Maar hij keerde zich om en bestrafte hen en ze gingen naar een ander dorp. Nou, als dat soort evangelisten naar je dorp komen, dan zou ik zeggen, dan ga ik tijdelijk even verhuizen. Dan zoek ik het liever even ergens anders. Nou, dit waren mannen die uitgezonden waren door Jezus. Die vertrouwde hij toe om handen op mensen te leggen. Dit waren mannen die fantastische openbaringen gehad hadden. Maar dit waren ook kerels die op sommige punten er nog helemaal naast zaten. En ruzie hadden onderling, ruzie hadden met andere groepen. En zoals hier in dit verhaal ook, iets wilden doen wat totaal niet paste met datgene wat op dat moment God zelf wilde doen. Een groep, of een paar mensen, Johannes en Jacobus, die eigenlijk een beetje in elkaar zitten, zoals u en ik. Maar die op reis waren, uitgenodigd waren door Jezus om te worden zoals hij was. Want dat hoort dus uit de mond van Jezus, deze centrale opdracht. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En ze hoorden ook uit de mond van Jezus. Een nieuw gebod geef ik jullie, dat je elkaar lief hebt. Zoals ik jullie heb lief gehad, dat je ook elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat je mijn discipelen bent. Dat was een onmogelijke opdracht. Voor deze kerels die nog zo bezig waren, zo onstuimig waren, zo snel door het lint gingen, op hun tenen getrapt waren, zich afzetten tegen anderen. Jezus zegt, dit is de bedoeling. Dat je herkenbaar zult worden door de buitenwereld, doordat je elkaar lief hebt. Nou, dat is de centrale, dat is de opgave voor ons allemaal. De beste reclame zul je maken voor het Koninkrijk van God als je elkaar lief hebt. Ook door de wonderen en tekenen. Ik hoop dat we nog veel meer genezingen en wonderen zullen zien. Maar de beste reclame is als mensen hier binnenkomen en zien dat u op een andere manier met elkaar omgaat dan waar ze dat ook maar ooit gezien hebben. Dat ze zullen ook uw onvolmaaktheid zien. Ze zullen uw tekorten zien, maar als ze zien dat u respect hebt voor elkaar, dat u vergeving kunt vragen aan elkaar, dat u anderen kunt vergeven, dan zullen ze merken, dit is anders. Dit is een ander koninkrijk dan we in de wereld hebben meegemaakt. Onmogelijk om lief te hebben zoals Jezus lief gehad heeft. Jezus zegt, ik heb het voorbeeld gegeven, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moet je ook elkaar lief hebben. En daaraan zal de wereld herkennen dat je mijn discipelen bent. Nu terug naar het verhaal waar we mee begonnen zijn. 1 Johannes 4. Hoe moet dat nou gegaan zijn in het leven van Johannes? 1 Johannes 4. En daar wil ik vanmiddag even drie dingetjes over zeggen. 1 Johannes 4. Hoe wordt een zoon des donders een apostel van liefde? Of hoe wordt u met al uw tekorten een dochter van die gekenmerkt wordt door goddelijke liefde? In de eerste plaats uit dit gedeelte hier uit 1 Johannes 4 moeten we terug naar de oorsprong. Waar komen we vandaan? We zijn uit God voortgekomen. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En er zijn verschillende dingen die over God gezegd worden natuurlijk, over wie hij is en wat hem kenmerkt. Maar misschien wordt het in dit gedeelte wel het mooist, maar ook het kortst gezegd. En het meest treffend gezegd. Want, en dat is mijn eerste punt, we moeten terug naar de oorsprong. En de oorsprong is 1 Johannes 4, vers 9, of het laatste gedeelte van vers 8. Drie woorden. God is liefde. God is liefde. Dat wordt nog een keer herhaald in vers 16. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. En nogmaals wordt hier gezegd, God is liefde. Als wij spreken over de God van de Bijbel, dan kunnen we zeggen over deze God dat hij een God is van liefde. Ook dat is al naar voren gekomen, ook vanaf het podium wat er gezegd werd. God heeft ons lief. Nou, dat hebben we zo vaak gehoord. Dat is een beetje een automatisme geworden. Maar als we die waarheid gaan begrijpen, dat zal ons leven veranderen. Hoe werd de apostel van des donders, hoe veranderde die naar een apostel van liefde? Ik denk doordat hij ontdekte, dat moet hij gezien hebben in Jezus, dat God inderdaad liefde is. En Jezus zei op een gegeven moment, hij zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wat de discipelen in Jezus gezien moeten hebben, is dat hij hen lief had. En hij zei tegen zijn discipelen, hij zegt, zoals de Vader mij lief heeft, zo heeft hij ook jullie lief. En hij zei op een andere plek, hij zegt, de Vader zelf heeft jullie lief. Dus ons uitgangspunt als christenen is God. De schepper van hemel en aarde, onze schepper, God is liefde. Hij heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. Jezus is het perfecte voorbeeld van hoe een mens zou moeten zijn die gemaakt is naar het beeld van God. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. Losgekoppeld van God, losgesneden van God, zijn we net als elke andere mens. Maar verbonden met hem, zullen we zijn liefde kunnen ontvangen. Als we zeggen, er is geen God, dan zijn we losgesneden van de bron van liefde. En Jezus zegt, wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Als we verbonden zijn met hem, als we verbonden zijn met de God van liefde, dan zullen zijn levenssappen door ons heen stromen en zullen we diezelfde kenmerken hebben die hij heeft. Zonder liefde gaan we dood. Kinderen die geboren worden, baby's, hebben veel liefde nodig. Dat heeft de wetenschap ontdekt, meer en meer. En we ontdekken vandaag aan de dag hoe belangrijk het is dat baby's veel vastgehouden worden. En, en dat het heel goed is voor baby's om de moedermelk te drinken. En daardoor die aanraking te ervaren. Uit Afrika leren we, en daar zien we de voorbeelden, dat de moeder bijna de hele dag de baby bij zich heeft. En die is aan het werk op het land en die baby die bungelt daar op haar rug. En die wil ondertussen een keer wat drinken en dan gaat het hup van achteren zo even naar voren. En die baby die drinkt wanneer die het nodig heeft. En toen wij onze eerste kinderen kregen, toen was het nog steeds echt op de Nederlandse stijl. Zo snel mogelijk die kinderen door de nacht laten slapen. En dat was bijna een soort van competitie van hoe oud was jouw kind toen die al door de nacht sliep. Ja, bij ons 2 weken. En toen hadden we voldoende gedisciplineerd, een paar keer flink laten huilen en toen sliep hij de hele nacht door. Nee, niet met ons, maar die verhalen hoorden we. Dat doen ze in Afrika niet. En in India ook niet, waar wij een aantal jaren gewerkt hebben. Wij hadden een baby, de vierde, die huilde nog alles. En dan, soms liet je hem even huilen. Maar dan klopte de buurvrouw op de deur en die zegt, baby crying. Ja, alsof wij dat niet hoorden. Maar zij wilden ons er wel opmerkzaam maken. Daar moet je wat aan doen. Dat hoort niet als baby's huilen. Die moeten vastgehouden worden. Die moeten geliefkoosd worden. Nou, voor alles zijn grenzen, weet ik. Maar we hebben wel geleerd de laatste jaren, ook de wetenschap, hoe goed het is dat baby's geliefkoosd worden. Vastgehouden worden, gestreeld worden, dat er lieve dingen tegen hun gezegd worden, enzovoort. Want dan zullen ze emotioneel gezond ontwikkelen. Wat is dat? Die aanraking en die woorden die geven uitdrukking van liefde. Kinderen die in een couveuse liggen voor een lange tijd en eigenlijk de moederliefde niet kunnen ontvangen, die moeten later des te meer genezing ontvangen. En die liggen daar helemaal afgezonderd, noodzakelijk. Maar dat kan een diepe invloed hebben op zo'n kind, waardoor er een stuk herstel moet komen later in hun leven. Kinderen die weinig affectie gehad hebben, om welke reden dan ook, en eigenlijk vanaf het begin afgewezen zijn door de moeder, door de vader, die zullen daar de negatieve invloeden van ondervinden. Dat kan later gelukkig allemaal herstellen, doordat we de God van liefde leren kennen. Maar wat we kennen over God. God is liefde. En dan heeft liefde verschillende aspecten. Als we het uit de wereld horen, dan is in de liedjes en al het spul en de boeken lezen en de films zien, dan lijkt het of liefde alleen maar een emotie is. En dat is het ook. Gevoelens van liefde. Een warmte, aantrekkingskracht naar de persoon, betrokken willen zijn. Zo, die gevoelens heeft God ook naar ons toe. Hij stroomt over van liefde van ons, van positieve gevoelens naar ons toe. Dat is één aspect van liefde. Maar een ander aspect van liefde is de keuzes maken. En zonder de emoties toch de juiste keus maken naar de ander. Degene die meer dan, laten we zeggen, 5 jaar getrouwd zijn, of misschien nog korter, die kennen die twee aspecten. Het ene aspect, de positieve gevoelens voor de ander, maar soms moet er alleen maar gekozen worden voor de ander. Dat kennen ze in andere culturen soms beter dan bij ons. In de Oosterse cultuur en ook de Bijbelse cultuur, daar werden soms 2 mensen aan elkaar uitgehuwelijkt, die elkaar misschien nog nooit gezien hadden. In India heb ik dat met vrienden van mij. En als ze dan zo midden 20 of iets ouder worden, jongens, dan zeggen ze ja, dan praten ze met elkaar, dan zeggen ze ja, het wordt tijd dat ik ga trouwen. En dan hoor je van ze, zeggen ze nou, in 2007 ga ik trouwen. Mijn ouders zijn ermee bezig. Ik zeg, weet je met wie je gaat trouwen? Nee, dat is nog niet bekend, maar daar zijn ze mee bezig. Dus de datum ligt al vast, juli 2007 ga ik trouwen, maar wie het is, dat weet ik nog niet, maar ik hoor het wel. Dat zijn 2 mensen die met elkaar gaan trouwen. Die hebben elkaar misschien een paar keer gezien. Die hebben nog geen gevoelens voor elkaar. Dat is duidelijk gebaseerd op een keus voor elkaar. Bij ons is het andersom. Wij beginnen aan een huwelijk met allemaal vlinders en roze wolken. En het kan wezen dat we na een paar maanden of na een jaar of 2 jaar van dat wolkje afvallen. En dat je zegt, ja, ik hou niet meer van die persoon. Nou, bijbels gezien kan dat niet. Bijbels gezien is de keus die we voor elkaar maken, is elkaar liefhebben, door dik en dun. Nou, zo is de liefde van God. De liefde van God is allemaal positieve gevoelens voor ons. We zien dat in de Heer Jezus. Hij was met ontferming bewogen. Hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik niet geprobeerd jullie bij elkaar te houden en jullie hebben het niet gewild. En hij weende over Jeruzalem. Dus de gevoelens van God naar ons zijn volop aanwezig, volop positieve gevoelens. Maar hij maakt ook hele positieve keuzes voor ons. En die keuzes die zijn er, of die gevoelens er nu aanwezig zijn of niet. Bijvoorbeeld Johannes 3 vers 16. God heeft ons zo lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft als een offer voor ons. En zijn zoon heeft voor ons geleden. Dus wat we zeggen hier is, God is liefde betekent dat God de keuzes voor ons maakt, en maar dat God ook vol van positieve gevoelens voor ons is. Daar kunnen wij ook van leren. Wat is liefde? Liefde is positieve gevoelens hebben voor iemand, maar liefde is vooral de juiste keus maken voor de andere persoon. Je kunt iemand lief hebben zonder dat je op dat moment overstroomt van positieve gevoelens. Jezus zegt, je moet je naaste lief hebben. Soms doet iemand je pijn en je hebt totaal geen positieve gevoelens voor die persoon. Jezus zegt, bid voor degene die je vervolgen. Door te bidden, of door te vergeven, laat je toch zien dat je de ander lief hebt. Dus soms zijn de gevoelens er niet, maar toch de keuzes die we maken, die zijn er wel. Dat is ons eerste punt. God is liefde. Dus we moeten terug naar de oorsprong in de eerste plaats. Waar komen we vandaan? En als we het woord van God lezen, dan weten we komen voort uit God. Wij zijn gemaakt naar zijn beeld. Het tweede punt uit dit gedeelte. En dat is dat wij geliefd zijn. Let eens op in dit gedeelte hoe vaak er het woord staat geliefden. Of door de brieven heen die geschreven die hier staan in de Bijbel. Hoe vaak het woord gebruikt wordt geliefden. Een beetje een ouderwets woord voor ons. Maar dat betekent je bent een voorwerp van liefde. Iemand houdt van je en daarom ben je geliefd. Hier staat het in vers 1. Geliefden, laten we elkaar lief hebben. En in vers 7 staat, of in vers 7 staat het, maar het staat ook al in 4 vers 1, geliefden. En dan in vers 11 staat het opnieuw, daar staat, geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, dan behoren wij ook elkaar lief te hebben. We moeten terug naar de oorsprong, God is liefde. Ons tweede punt is, wij zijn geliefd door hem. Johannes 16, vers 27 staat, de Vader zelf heeft je lief. Jezus sprak erover hoe de Vader hem lief heeft, maar vervolgens zegt hij ook tegen de discipelen, met de liefde zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heeft hij ook jullie lief gehad. En de Vader zelf heeft je lief. In het boek Zefanja in het Oude Testament staat een heel mooi gedeelte, Zefanja hoofdstuk 3, rondom vers 17 enzovoort. Daar staat hoe God zich gedraagt als hij zijn liefde wil uiten voor zijn kinderen. En daar staan allemaal dingen over God waarvan we denken, hey, hoe kan dat nou? Daar staat dat God zingt over zijn geliefde, dat God jubelt over zijn geliefde, dat God zwijgt in zijn liefde, dat God, en dat staat er in de grondtekst, op en neer springt van enthousiasme over zijn geliefde. God die zo bewogen is en betrokken is met zijn kinderen en de manier waarop hij hen lief heeft. Nou kijk even naar Lucas 3 vers 22. Jezus die aan zijn bediening begint. Lucas 3 vers 22. Aan het begin van de bediening van Jezus. Daar staat dit. Het geschiedde terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd en ingebed was, de hemel zich opende en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalde. En er kwam een stem uit de hemel, gij zijt mijn zoon, de geliefde. En u heb ik een welbehagen. Nieuwe vertaling zal het iets anders staan, maar hier is een expressie van liefde uit de hemel. Daar is een God die zegt, ik ben God. Die liefde is. God geeft uitdrukking van die liefde naar zijn zoon toe, die op het punt staat om aan zijn bediening te beginnen. Een zware taak ligt voor Jezus. 3,5 jaar lang. Allerlei tegenstand zal hij ontmoeten. Meteen na dit verhaal heeft hij 40 dagen te strijden tegen de duivel in de woestijn. Gethsemane ligt in de toekomst. Het kruis ligt in de toekomst. Alle tegenstand die er zal zijn. En hier vanuit de hemel wordt hem het belangrijkste gegeven wat hij nodig heeft voor zijn bediening. Twee dingen. Jezus is ingebed, de hemel gaat open, de Heilige Geest komt neer als een duif. Dat is één. En in de tweede, er komt een hele korte toespraak uit de hemel. Geen lang verhaal, een toespraak in 25 punten of nog ergens 43 punten. Of een paar boeken die God zo naar beneden gooit, zegt hier staat het allemaal in. Dan kom je er wel uit. Nee, God zegt één ding uit de hemel. En dat moet geschreven zijn op het hart van Jezus in de komende jaren. En dat is, je bent mijn geliefde en wie ik een welbehagen heb. Daarom, wat hebben we het meest nodig in onze bediening? We hebben de Heilige Geest nodig, meer kracht. Tegenwoordigheid van de Heilige Geest die ons moet vullen, die op ons moet rusten. En in de tweede plaats hebben we een woord van God nodig dat hier op ons hart geschreven staat. En dat is, God houdt van je. God is ongelooflijk blij met je. Dat weten we omdat het hier staat. We weten het vaak hier in ons hoofd. Maar het moet hier terechtkomen. Er is een periode in mijn leven geweest dat die waarheid dieper ging zinken. Als u een medicijn nodig heeft, wat u het meest zou veranderen, dan is dat de wetenschap dat God van u houdt. Dat God in je gelooft. Dat God ongelooflijk blij met je is. En dat zal je veranderen, dat zal je vleugels geven. Zo begon Jezus aan zijn bediening. De Heilige Geest en een paar woorden die God uit de hemel sprak. Ik zie je helemaal zitten, ik ben helemaal blij met je. Ik hou van je. Als we dat zullen horen, dan worden we zekerder van onszelf. Dan krijgen we meer zelfvertrouwen, hoef je niet door allerlei cursussen heen te gaan. Dan ontvang je elke dag een dosis van de liefde van God. En dan weet je gewoon wie je bent. Je krijgt vertrouwen in datgene wat je gaat doen. Je krijgt vertrouwen in de toekomst. Want achter je staat iemand die heel veel van je houdt. Ik heb daar een mooi verhaal bij. En dat is het volgende. Er was een klein jochie van een jaar of 11. Dat was een voetballetje. En elke week ging hij naar het voetbalveld en ging hij voetballen. Maar hij bakte er helemaal niks van. En die trainer had al gauw in de gaten, dat wordt geen talent voor de als prof. Die haalt het niet bij Ajax of Feyenoord of wat voor clubs dan ook maar. Dus dat ging zo verder. Dat jochie deed zijn best, maar dat werd helemaal niks. Hij ging nog wel naar de trainingen ook, maar op het veld maakte hij er helemaal niks van. Toen op zekere dag, toen hoorde de trainer het nieuws dat het jongetje even niet kon komen, want er was iets heel ergs gebeurd, zijn vader was overleden. En na een hele tijd, na een week of 4 of 5, kwam dat jochie weer terug om de volgende wedstrijd te spelen. En de trainer wist, nou wordt het helemaal niks, nu die dat gehoord had. Maar dat jongetje, dat ging voetballen en dat was niet te geloven. Die flitste over het veld. Die scoorde 2, 3 doelpunten. Hij was overal. En dat was ongelooflijk. Dus die trainer, die staat er met open mond aan de kant te kijken. Wat er veranderd was met het jongetje. En na afloop had hij een gesprek met hem. En toen zegt hij, hoe is het mogelijk dat jij zo'n fantastische wedstrijd gespeeld hebt? Terwijl je juist dat hele erge meegemaakt hebt dat je vader overleden is. Toen zei de jongetje het volgende. Hij zegt, mijn vader is hier verschillende keren geweest in het verleden om naar mij te kijken. Of te kijken of erbij te zijn als ik voetbalde. Maar mijn vader was blind. Hij zegt, nu is mijn vader gestorven, maar hij was een gelovige christen. Nu is hij in de hemel. Vandaag heeft hij mij voor het eerst zien voetballen. Dat is het goede nieuws voor u. Er is een vader in de hemel die elke dag zit te kijken hoe het met u gaat. En hij leeft helemaal met u mee. En dat maakt dat eenzaamheid verdwijnt. Dat maakt dat nutteloosheid en depressie en doelloosheid verdwijnen. Want de vader is aan het kijken hoe je het eraf brengt als je vandaag bezig bent met de meest simpele dingen. Maar hij kijkt hoe je het eraf brengt. Maar ons laatste punt. Ons eerste punt eigenlijk uit dit gedeelte is, God is liefde. Daar moeten we naar terug. Tweede is, die God van liefde, die houdt van mij. En dat schrijft hij op mijn hart. Dat gaat mijn leven veranderen. En dat heeft een praktische uitwerking. Dat heeft een praktische uitwerking. Onder andere in de verzen 1 Johannes 4. Gaan we weer even terug. 1 Johannes 4. In vers 7, geliefde, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. De uitwerking daarvan, van het feit dat God liefde is, dat hij ons lief heeft, is dat wij ook elkaar gaan lief hebben. Soms is dat niet makkelijk, moeten we daar keuzes voor maken. Maar omdat God zijn liefde in onze hart heeft uitgestort, Romeinen 5, vers 5, liefde van God in onze hart uitgestort door de Heilige Geest. Daardoor kunnen we ook elkaar lief hebben. Daardoor kunnen we elkaar vergeven. Daardoor kunnen we elkaar zegenen. Daardoor kunnen we elkaar bemoedigen. En dat gaat zichtbaar worden onder ons, ook in vanzelf. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, Daarom behoren wij ook elkaar lief te hebben. En in vers 19. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als je geen liefde hebt ontvangen, kun je ook niet lief hebben. Word je een grote egoïst. Want er zit hier van binnen zo'n groot gat dat gevuld moet worden. Je ouders hebben je niet lief gehad. Je hebt altijd voor aandacht moeten vechten. Zo ga je door het leven heen met een enorme leegte hier op zoek naar iemand die jou kan liefhebben. Jongelui gaan daardoor vaak veel te vroeg een vaste relatie aan. Want hier is iemand die hun kan liefhebben. En die je dan helemaal gaat vasthouden. En jij moet voldoen aan de behoefte die je van binnen is. Dat lukt niet. Want als de ander precies zo is ingesteld, heb je daar twee mensen bij elkaar die alle twee tekort hebben. En dat tekort aangevuld willen zien worden door de ander. Dat werkt niet. We moeten terug naar de bron. En we zijn allemaal tekort gekomen. Niemand heeft volmaakte ouders. En sommigen hebben misschien een wat betere achtergrond dan anderen. Sommigen komen misschien uit een fijn christelijk gezin. Waar die ouders je gewild hebben, je verwelkomd hebben, je omringd hebben met liefde. Maar ook zij hebben hun tekorten gehad. Anderen komen van een achtergrond waar ze je liever kwijt dan rijk waren. En toen je het huis uit was, waren ze al lang gelukkig. En je hebt daar een enorm gat van binnen zitten. Maar bij een ieder van ons is het zo dat er van binnen een tekort is. Zeg maar dat we zoveel liefde nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Sommigen hebben misschien dit ontvangen omdat je uit een heel goed gezin komt. En anderen hebben misschien dit ontvangen omdat je uit een minder goed gezin komt. Die aanvulling moet ergens anders vandaan komen. Het antwoord van ons is, God is liefde. En dagelijks kun je volop genieten van zijn liefde voor jou. Het beste geneesmiddel voor de problemen die we hebben, gebondenheden, angsten, noem maar op, verlegenheid, tekort aan zelfrespect, is dat we afgesneden zijn van God die liefde is. God is liefde. Hij heeft ons lief. En hij wil dat we vervolgens ook elkaar lief hebben. Zo zit het in elkaar. En daar stop ik mee. Terwijl we naar het verhaal gekeken hebben van Johannes. Johannes, de zoon des donders, ging Jezus volgen. En in de reis, die wel zo'n 60, 70 jaar geduurd heeft, is hij gekomen van de zoon des donders naar de apostel van liefde. En u bent nog steeds op reis. U herkent uw eigen tekorten en soms zitten we er helemaal naast en dan lopen we tegenaan met elkaar. Maar, en de Heer gebruikt u ook, sommige gevallen, prijs de Heer, fantastisch. Maar we zijn nog steeds op reis om helemaal veranderd te worden naar zijn beeld. Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld zoals we nu bij elkaar zitten. En ik doe dit elke dag in mijn persoonlijk leven. Ik zit 's morgens heerlijk op mijn gemak. En de makkelijkste stoel die ik in huis kan vinden. Ik heb mijn Bijbel bij me. Ik lees een paar versen. Ik bid wat. Ik ben daar niet zo heel goed in. Maar ik zit daar. En waar ik wel goed in ben. Is een dosis ontvangen van de liefde van God. En vroeger ging je met je auto naar het benzinestation. En toen was er nog iemand die kwam. En die vroeg wat voor benzine je wilde. En hoeveel je wilde. De hele ouderen onder ons, die weten dat nog wel. En dan zeiden we, gooi je maar helemaal vol. Dus ik kom elke morgen in de tegenwoordigheid van God. En dan zeg ik dat, gooi je maar helemaal vol. Zo. En zo mag u hier ook komen. Want de Bijbel zegt, word vol van de Heilige Geest. Of het woord van Christus wonen rijkelijk in je. En je kunt het zo ontvangen, gratis en voor niks. Hoe leger je voelt hier, dat je denkt de tank is bijna leeg, dan wordt het tijd om te stoppen en te zeggen, helemaal vol. Dat gaan we als volgt doen. Ik heb een cd meegebracht, hele rustige muziek. Die gaan we even opzetten. Ik ga ieder van jullie vragen om heerlijk op je gemak te gaan zitten. Je hoeft niks te doen, zoals dat woord hier al was. Als je nou eens helemaal niks deed, oké, doe je best om helemaal niks te doen. Gewoon te gaan zitten en te zeggen, Heer, vul mij met uw liefde. Dan gaan we 5 minuten of 10 minuten voor nemen. En dan vraag ik aan sommige van de leiders hier. Ik heb al even overleg met een paar broeders. of we dat als volgt kunnen gaan doen. Ik geloof in de oplegging van handen. Door de opleggen van handen wordt zegen overgedragen vanuit de hemel. Jezus legde de kinderen de handen op en hij zegende hen. Wij kunnen zegen vanuit de hemel overdragen door opleggen van handen. We gaan het volgende doen. U zit op uw gemak. En na een paar minuten, dan ga ik zelf wat rondlopen, ga ik mensen de handen opleggen. Ik ga niet profiteren, geen lange gebeden bidden, alleen maar zegenen. En zeggen, vol van de liefde van God. Vul uw kinderen met uw liefde. Wie dat willen, die mogen met hun handen open zitten. Die zeggen, nou liever niet, ik vind dat een beetje eng. Dan hou je je handen gewoon zo. Dan ontvang je eventueel gewoon rechtstreeks. Is ook prima. Dus als je liever niet wil dat mensen handen op je leggen, dan ben je niks minder op. Oké? Dus, is alles duidelijk zover? We gaan vragen of God die liefde is, ons wil vullen met die liefde, zodat ik mijn vrouw beter kan liefhebben, mijn man beter kan liefhebben, mijn kinderen beter kan liefhebben, mijn ouders en mijn broeders en zusters. Want zonder die hemelse liefde redden we het niet. Maar we kunnen nu meteen binnen de komende minuten in contact komen met die bron van liefde. Degene die de muziek doet, kan die de cd opzetten? Is die cd gearriveerd op de plaats waar die zijn moest? We gaan bidden. Ga op uw gemak zitten als u wilt. Vader, we danken u voor dit fantastische nieuws. Dit is het goede nieuws. Gods genade, Gods liefde is geopenbaard vanuit de hemel doordat hij zijn zoon gezonden heeft. Als een offer voor ons allemaal. En daardoor kunnen we weer in contact komen met u. Het voorhangsel is gescheurd. En er is toegang tot de troon van genade van liefde. En dank u Heer dat u komt deze middag om ons te vullen met uw liefde. Vul ons allemaal. En schrijf het op ons hart. God is liefde. Hij houdt van je. U hoeft niet te bidden, u ontvangt alleen. Met liefde is het zo dat je het kunt, je kunt het als het ware drinken. Als je dorst hebt, zegt Jezus, kom en drink. Drink Gods liefde. Laat het je hele wezen doorstromen. Je gedachten. Je emotie. Je hele lichaam, je hele wezen. De regen die het dorstige land doorweekt. Hij maakt het dorstige land vruchtbaar. Hij komt als de regen, de vroege regen, de late regen. Dank u Heer. De gebieden in ons Heer, die dor zijn, die droog zijn, onvruchtbaar zijn, die doorweekt u. Het is een thuiskomen. Welkom thuis. Staat er boven de deur. En op de mat. En op elke denkbare plek. En slingers. Feest. Muziek staat aan binnen. En de Vader zegt welkom thuis. Dat is zoals we een God van liefde ontmoeten. Daar zijn we voor gemaakt. Om geliefd te worden. leidinggever, de mensen van het gebedsteam, of die meegaan om rond te lopen door de zaal heen. En degene die met open handen zitten, om die de hand op te leggen. Alleen één hand. Kort, niet te stevig, rustig aanraken. En met die gedachte, ik zegen je met de liefde van de Vader. Terwijl de muziek verder speelt en we in de tegenwoordigheid van God zijn, delen we zijn liefde uit. Het beste wat we kunnen ontvangen. Dus let op degene die met open handen zit en leg handen op ze. Blijf er een paar momenten bij staan. Dan ga je ergens anders heen. En zo lopen we door de zaal heen. Blijf rustig in die tegenwoordigheid. En de Vader zelf heeft je lief. Zoals de Vader Jezus lief had, heeft hij ook jou lief. Blijf drinken van binnen. Wat je ouders je niet konden geven, dat geeft God je. Veel. momenten waar we totaal niet geliefd werden. Waar mensen ons afgewezen hebben. Allerlei dingen tegen ons gezegd hebben die enorm pijn gedaan hebben. Gods liefde kan dat genezen. Zijn liefde geneest die momenten van pijn. Gekwetstheid. Dank u, Heer. Kisalala papapaka. En de Vader zelf heeft je lief. Laat dat op je hart geschreven worden. De Vader zelf heeft me lief. Dank u, Heer. Halleluja. Wat een vreugde, Heer. Wat een vreugde. Schoon. Hoop. Hoop voor de toekomst. Kiesa. La 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 la. Kiera manan. Helemaal niets doen. Alleen maar geliefd zijn. Geliefd worden. We gaan zo de dienst afsluiten waarschijnlijk. Maar misschien zijn er nog mensen die specifiek gebed willen. Die naar voren willen komen. Hier is gelegenheid om specifiek gebed te ontvangen. Als je denkt, ik wil nog meer zegen ontvangen, het is net goed begonnen, kom even naar voren. Maar ook anderen met specifieke dingen waar je gebed voor wilt, kom even naar voren. Dus je kunt nu in beweging komen, hier naartoe komen. Hier zijn mensen die graag voor je willen bidden. We kunnen mensen met olie zalven, voor degene die dat willen. Die ziek zijn, problemen. Als degenen die willen bidden hiervoor kunnen komen staan, dan kunnen anderen hier naartoe komen. En zoek iemand op, zeg wat je probleem is en we bidden samen voor je. Anderen kunnen blijven zitten op de plaats waar je bent en daar van Gods liefde blijven genieten. Dus iedereen is een deelnemer. Het is niet daar zitten toeschouwers, hier zijn de deelnemers. Laten we allemaal deel blijven nemen aan wat God onder ons aan het doen is.